Ja, nou ja, kijk, je merkt al in deze korte discussie dat inderdaad de plek van zo'n fietsstraat en de manier waarop mensen zoiets interpreteren, of als er een bordje bij staat bijvoorbeeld. Ja, is het nou echt een fietsstraat of is het nou niet echt een fietsstraat?
Wat is een fietsstraat? Wat zijn redenen om een fietsstraat aan te leggen? Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? Moet ik voortaan echt mijn frietje Hagé met de fiets of met de bus halen? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van Mobile People mij aan een frisse blik op de weg. Voorheen reed ik op de terugweg terug naar huis. Langs mijn favoriete frietent. In Den Bosch is dat Le Coq. Dat is een hele bekende frietent in het centrum van Den Bosch. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Ik kon niet van kantoor met de auto langs mijn frietent, frietjes halen, in de auto stappen en weer terug. Want die weg die was niet meer bereikbaar voor auto's. Alleen fietsen en bussen zijn er nog welkom. En toen leerde ik dat een fietsstraat was. En daar is in Den Bosch volgens mij ook nog best wel wat om te doen. Maar moet ik nu dus voortaan echt mijn frietje Hagé halen met de fiets of met de bus? In deze aflevering van Frisse Blik op de Weg wil ik meer weten komen over fietsstraten. Over het nut, misschien zelfs de noodzaak, de voordelen, nadelen. En ik laat me graag informeren door de experts van Mobile People. Dit keer met Mark, Bjorn en Daan. Heel even kort een introductie. Bjorn, wat doe jij met fietsstraten?
Nou, ik ben Bjorn Blink. Ik ben sinds 2 jaar werkzaam bij Mobile People. Ik heb bij gemeente Hardenberg en Ommen gezeten en nu werk ik voor de gemeente Zwolle. Nou, Zwolle is echt een fietsgemeente bij uitstek. Het is ook wereldfietsstad, is het uitgeroepen recent.
Welkom Mark.
Dankjewel.
Wat doe jij hier aan tafel?
Ja, nou, ik ben Mark Ballans. Ik werk vanuit Mobile People voor de gemeente Westland. Een van de thema's die ik daar behandel is fiets. Nou, een van de onderdelen daarvan is onze hoofdfietsstructuur. Dat is nou precies zo'n term die ook bij fietsstraten past. Hè, omdat het een van de elementen is die maakt dat iets een fietsstraat kan worden. Dus in die zin komt het al langs bij mij. En daarnaast merk ik dat er vanuit bewoners, maar ook vanuit de politiek, veel vragen worden gesteld over, nou ja, hier ligt nu een fietsstraat. Of we willen graag dat dit een fietsstraat wordt. Waarom is het nu op deze manier ingericht? Of waarom doen we dat niet wat sneller op die manier?
Leuk. Ja. Helder. En Daan?
Ja, Daan Luiten. Ik werk voor het ingenieursbureau in Den Haag. Is misschien net een beetje een andere kijk, omdat ik niet direct voor een gemeente werk, maar voor een ingenieursbureau wat voor de gemeente werkt. En daarbij kijken wij dus niet vanuit beleid, maar wel vanuit, er wordt om een fietsverbinding gevraagd, hoe leggen we die aan? Wat zijn de criteria, waar moeten we rekening mee houden? Maar meer vanuit veiligheid, dus wat minder vanuit beleid. Dus ja, het is ook wel een interessante inkijk, misschien net even iets anders dan de andere twee heren aan tafel. Dus ik kijk uit naar een mooi gesprek daarover.
Ja, ik ook. Want laten we eens ergens beginnen. Wat is een fietsstraat? Ik heb hem gezien op mijn rit naar de frietent.
Dat is wel een bijzondere fietsstraat, als je het mij vraagt. Want over het algemeen zijn de auto's wel toegestaan op een fietsstraat. En jij geeft aan dat er alleen fietsers en bussen op mogen. Ja. Dus dat is wel een nieuwe vorm voor mij.
Ja, wat zou kunnen? Dat het misschien partieel één richting is. Dat betekent dat die in één richting wel voor het autoverkeer mag, maar in de andere richting niet. En dat je toevallig van de verkeerde kant afkomt.
Nee, er mogen echt alleen maar bussen en fietsen. En het is nou, er staan van die grote betonblokken, daar past precies een bus tussendoor. En er staat ook heel groot op bus. Mijn auto mag ik er gewoon niet komen. Dus ik mag de straat met de auto oversteken. Maar ik mag niet over de weg heen.
Ja, misschien dat we daar straks nog verder over uitweiden ook, maar in principe heeft een fietsstraat namelijk ook geen juridische status. In principe is het gewoon een weg zoals iedere andere weg. Binnen de bouwde kom vaak een 30 km per uur weg, dus een erftoegangsweg. En daar zijn auto's, fietsers zijn daar gewoon welkom. En een fietsstraat maakt, ja, het idee van een fietsstraat is dat het veiliger is voor de fietser daar. Maar het heeft geen andere status ten opzichte van een reguliere weg. Dus normaal gesproken mogen auto's en mag jij dus ook gewoon je frietje halen met de auto via de fietsstraat.
Met het enige verschil dat een reguliere 30 kilometer weg natuurlijk tevoren niet geregeld is. En op een fietsstraat over het algemeen om die fietsen dat comfort te bieden. En de doorstroming te garanderen dat die fietser vaak wel in de voorrang zit op de fietsstraat. De automobilist ook.
Ja.
Dat is wel een groot verschil. En dat is ook wat je noemt dat juridische. En daardoor heb je soms ook nog wel eens discussie met politie. Merk ik vanuit mijn opdracht.
Ja. Maar het fietsstraatbordje zelf heeft dus geen effect op de regels die gelden op de fietsstraat. Behalve dat er geadviseerd wordt En dat de vormgeving bijdraagt en dat de auto meer rekening mee moet houden met de aanwezige fietsen.
Oké, klinkt best complex.
Ja, nou ja, kijk, je merkt al in deze korte discussie dat inderdaad de plek van zo'n fietsstraat en de manier waarop mensen zoiets interpreteren, of als er een bordje bij staat bijvoorbeeld. Ja, is het nou echt een fietsstraat of is het nou niet echt een fietsstraat? Want de inrichting op zich is het CROW, hè, wat uiteindelijk een beetje ons richting geeft ook in die zin. Die zegt wel heel duidelijk van nou, er zijn eigenlijk drie dingen die belangrijk zijn. A, het is een hoofdfietsroute. B, je moet zorgen dat de inrichting van die straat nou, bijvoorbeeld met rood asfalt is uitgevoerd. Hè, want rood asfalt wordt geassocieerd met fiets in Nederland. En dan die bebording erbij. En die drie dingen samen maken dan dat het een fietsstraat is. Maar je ziet in de praktijk, nou, en Den Bosch is dan bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar ook in mijn gemeente zie ik dus plekken waar wel delen van die drie elementen zijn toegepast. Maar dat je eigenlijk niet echt kan spreken over een fietsstraat. Als je dat nou wel goed voor elkaar hebt, dan is het ook voor iedereen veel duidelijker.
Ja, en dus heeft dat ermee te maken dat het geen juridische status heeft, dat het dan ook soms onduidelijk is?
Nou, ik denk niet dat het onduidelijk hoeft te zijn, want ik denk dat de richtlijnen op zich wel helder zijn in die zin. Daan heeft daar een andere mening over natuurlijk.
Nou, de richtlijnen zijn wel duidelijk, maar ze zijn multi-interpretabel. En dat is denk ik wat het lastig maakt. Ik denk dat als je in Nederland gaat kijken, dat je misschien wel 100 verschillende inrichtingen van fietsstraten kan vinden. En zelfs in steden zie je verschillende, in de stad zelf zie je verschillende inrichtingen. En zelfs kun je nog op een traject in een stad verschillende inrichtingen hebben. En dat maakt het ook voor een weggebruiker niet altijd duidelijk wat hier nou de bedoeling is of wat de status is.
Nee, het is natuurlijk wel altijd zo dat, hè, wat Bjorn ook al aangaf, het is altijd een combinatie ook van een erftoegangsweg met dan eigenlijk een soort bijzondere inrichtingsvorm. Dat is dan de fietsstraat. Mm-hmm. Waar dus duidelijkheid wordt dat de fiets, zeg maar, wel belangrijker is dan op een andere 30 kilometer weg.
Oké.
Okay. Ja. Hoe het ook wel komt dat die verschillende vormen bestaan, is omdat het ook wel een relatief nieuw begrip is in Nederland. Want de richtlijnen die wijzigen natuurlijk ook in de loop der jaren. Dus heb je ook de inrichting dat in het midden een verhoogde rabatstrook werd aangebracht in het verleden. Nou, in het heden wordt dat eigenlijk minder gedaan vanwege overlast en ook wel onveiligheid bij wanneer er wel inhaalbewegingen plaatsvinden. Dus zo zie je ook wel verschuiving in de richtlijnen. En je hebt natuurlijk fietsstraten die eerder zijn aangelegd dan de huidige, waardoor je ook, ja, omdat het gewoon een nieuw, relatief nieuw concept is binnen de verkeerswereld, ook wel verschillende vormen te zien zijn. En dat maakt het ook wel uitdagend voor gemeentes om goed mee om te gaan.
Ja, en als je nou heel eventjes zo simpel mogelijk voor mij de definitie van een fietsstraat. Wat is een fietsstraat in een regel?
Ja, een straat waar zowel fietsers op auto's zitten, maar de fietser meer aandacht is voor de fietser in het ontwerp met name.
Ja, simpel gezegd is het dat de vormgeving van de weg afdwingt bij de automobilist dat hij rekening houdt met de fietsen. Dus op een normale weg, nou, dan is het gewoon, iedereen is gelijk als het ware. Je hebt één kleur wegdek. En bij de fietsstraat is het wegdek zo ingedeeld dat de automobilist eigenlijk gedwongen wordt om meer rekening te houden met de fietsen. Dus eigenlijk is het puur een vormgeving die bijdraagt aan de veiligheid van de fietsen.
Nou ja, soms zie je ook wel eens dat bordje erbij staan, hè? De auto is de gast.
Ja, die ondersteunt dat nog weer. Maar in principe gaat het met name om de inrichting die daarbij helpt. En dat kan je inderdaad ondersteunen met het bordje.
De fietser heeft daar wel wat meer asfalt in zijn kleur. Alleen hij heeft geen andere rechten dan op elke andere weg.
Nee, en daarom kwam ik terug op het verhaal van, hè, die fietser die voelt zich een soort van, voelt een bepaalde vorm van veiligheid. En wat Bjorn zegt, dat moet je dus aanvullen met je weginrichting. Want als je alleen maar rood asfalt neerlegt op een 6 meter brede rijbaan, dan creëer je een racebaan in plaats van een fietsstraat. En, ja. Dat is, en daarom geeft Bjorn ook aan, je moet dat echt aanvullen met de juiste breedtes, rabatstroken, et cetera. Om duidelijk aan te geven, je zit hier echt op een andere type weg. Hier wordt ander gedrag van jou verwacht. Het is niet de bedoeling dat je hier in gaat halen, dat je hier allerlei gekke dingen gaat doen. Je blijft netjes achter die fietser. Tenminste, dat is het idee, je blijft netjes achter die fietser. Op het moment dat je er veilig voorbij kan, ga je er voorbij. Maar je gaat geen gekke capriolen uithalen. Nee. En dat doe je op een normale weg ook niet. Maar bijvoorbeeld het rode asfalt communiceert net iets meer van, hier zit die fietser en die fietser is hier belangrijk. En jij zit ook op deze weg.
Ja, je bent echt de gast.
Ja.
En ik heb jullie al een paar keer horen zeggen, verschillende vormen van fietsstraten. Welke vormen zijn er?
Ja, volgens mij hangt het heel erg af van de breedte van de weg om te beginnen. Je hebt, wat Bjorn al zei, je hebt rabatstroken, hè? Dus zeg maar een soort klinkerverhouding aan de zijkant of in het midden. En dat hangt dan ook weer af van, nou, als je een hele brede weg hebt, dan zou je dus eerder wel zo'n robatstrook in het midden nog aanleggen. Als een soort rijstrook of rijbaanscheiding. Daar hangt het heel erg vanaf, denk ik. Maar ik, tenminste, als je kijkt naar de richtlijnen, ik denk in de praktijk, wat je dus veel ziet gebeuren, tenminste wat ik in mijn praktijk zie, is dat er bijvoorbeeld een fietsstraat wordt aangelegd, maar die nog geen of geen onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute. Ja. Dus dan, het probleem is een beetje, dan is er eigenlijk ten opzichte van fietsen, is er te veel autoverkeer en dan kun je dus die veiligheid niet in voldoende mate afdwingen. Andersom gebeurt het ook dat er bijvoorbeeld geen rood asfalt wordt toegepast. Er staan er wel bordjes, het is een fietsstraat, maar er wordt geen rood asfalt toegepast. Ja, dan straal je dus niet uit dat het een fietsstraat is. En dan is het dus ook lastig om van de automobilisten te verwachten dat die bepaald gedrag gaat vertonen. Terwijl de inrichting dat dus niet laat terugkomen. Dus,
Ja, het is wel leuk dat je die noemt. Die kan ik nog wel aanvullen. Hè? Wat je zegt, want je verwacht natuurlijk rood asfalt. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld in een historische binnenstad? Dat zie ik bijvoorbeeld in Den Haag. Ik zou daar heel graag asfalt willen. Maar er zit daar iemand en die, dat noemen wij de ACOR, en die gaat dan over de openbare ruimte. En die zegt, ja, in mijn historische binnenstad gaan jullie geen asfalt aanleggen. Dus het is, ja, er zit altijd wel een kleine nuance in. Ja. Maar en ook leuk dat je het noemt, we leggen hem ook aan als er nog geen onderdeel is van een hoofdfietsroute. Terwijl dat wel een van de eisen is, of een van de criteria om hem aan te leggen.
Ja, om aan te merken als fietsstraat.
En dan lijkt het dus meer het doel om een fietsstraat aan te leggen, dan het middel om een veilige verbinding van A naar B te maken voor die fietsen.
Ja, en dat is ook een beetje waar ik dus in mijn praktijk tegenaan heb. Dat, je hoort bijvoorbeeld bewoners zeggen, het is verkeersveilig, want er wordt te hard gereden. En het doet iets aan de inrichting van die fietsstraat. Maar goed, kijk, als het te hard wordt gereden, dan is een fietsstraat niet per definitie de oplossing. Hè? Dan moet je eerst andere dingen doen, denk ik. Daar zit een beetje een spanningsveld. Hè? Dus wat ik al zei, het verwachtingspatroon wat bewoners bijvoorbeeld hebben bij het bordje fietsstraat wat er dan staat. Ja, dat is op zich niet voldoende. Dan moet je meer doen om dat af te dwingen. En als het te hard wordt gereden, dan zul je ook iets met snelheidsremming moeten doen. Dus bijvoorbeeld drempels. Ja.
Graag dan wel drempels die met name de auto remmen.
Ja.
Dat is toch leuk, zo'n wheelie met je fiets?
Nou ja, je moet het voor die fietser zo comfortabel mogelijk maken en voor die automobilist zo vervelend mogelijk. Tenminste, als je wil dat die auto zich daar op een andere manier gaat gedragen.
Ja. Nog even aanvullend op wat Mark aangeeft. Want Mark gaf aan dat de vormgeving van de fietsstraat voornamelijk afhankelijk is van de breedte die je hebt. Daarnaast is het ook wel afhankelijk van de intensiteit. En natuurlijk is de ruimte die je beschikbaar hebt, is uiteindelijk wel leidend. Maar in principe zijn er twee echt typen te onderscheiden. Je hebt één met rabatstroken aan de zijkant en een brede rode loper als het ware in het midden. En je hebt een vorm met een rabatstrook juist in het midden en twee brede fietsstroken aan weerszijden van de weg. En dat heeft ook weer te maken met de intensiteiten van zowel het auto- als fietsverkeer. Heb je toch wat meer auto's op je fietsstraat zitten, dan is het wel fijn dat er twee rijbanen als het ware zijn. Waarbij je met de middelste rabatstrook dan zorgt dat auto's minder geneigd zijn om de fietser in te halen dan wanneer die rabatstrook er niet aanwezig zou zijn. Dus zowel de beschikbare ruimte als de intensiteiten hebben invloed op de keuze voor je type fietsstraat. Al wil je natuurlijk altijd zo min mogelijk autoverkeer mengen met de fietsers op de fietsstraat.
Ja, inderdaad. Want jij hebt al een paar keer aangegeven, eigenlijk het is een middel, het is geen doel.
Ja.
Het is een middel om die...
Het zou een middel moeten zijn.
Het zou een middel moeten zijn om die fietser een bepaalde vorm van veiligheid te geven. Of ook het gevoel van veiligheid. Wanneer is de fietsstraat het doel en niet het middel?
Nou ja, als daar een politieke ambitie achter zit, met name. Kijk, het voorbeeld wat Mark net geeft. Het moet onderdeel zijn van een hoofdfietsroute. Dat is een van de criteria. Andere criteria zijn de verhouding fietsers tot auto's. Die is in de afgelopen jaren ook wel wat gewijzigd. Maar op het moment dat jij meer auto's hebt dan fietsers, moet je je überhaupt afvragen of die fietsstraat een oplossing is. Maar wat ik zeg, ja, politiek, verkiezingen, dat soort dingen spelen echt een rol. Want mensen zien fietsstraten gewoon echt als iets populairs, omdat ze niet helemaal de werking daarachter ook kennen. En begrijp me niet verkeerd, het kan een heel goed middel zijn. Maar niet als het het doel is.
Ja, maar dan moet het ook vanaf het begin zo gezien worden en niet als doel van hiermee...
Ja, wat ik aangaf, het is een veilige, comfortabele fietsverbinding van A naar B, waarmee je ook het fietsen wil stimuleren en waarmee je het autogebruik wil ontmoedigen.
Ja. Ja, en ik zie het ook veel meer als een soort formalisering eigenlijk van een situatie die je al hebt. Namelijk, het is al een hoofdfietsroute. En je weet al dat de verhouding auto-fiets al een bepaalde vorm heeft, een bepaalde maat is, dat de fietsers duidelijk zeg maar, in het voordeel zouden moeten zijn. En dat je dan kiest om een fietsstraat aan te leggen, maar niet andersom. Hè, dus dat je door het aanleggen van de fietsstraat iets probeert af te dwingen, wat misschien in de praktijk helemaal niet haalbaar is. Dat is veel lastiger. En dan doe je het ook niet goed, denk ik.
Maar dat gebeurt veel in de praktijk.
En dat gebeurt wel veel, ja.
Ja. Wat zijn volgens jullie goede voorbeelden van fietsstraat in Nederland? Zie je ze in de praktijk?
Oh ja, ja.
Ja. In Zwolle, waar ik dan nu woon. Ik woon redelijk dicht bij de binnenstad. En het stadskantoor is bij het station. En heb je door Assendorp, waar ik dan doorheen moet richting mijn werk, heb je een fietsstraat waar echt grote groepen fietsers doorheen gaan. Geldt ook eenrichtingsverkeer voor auto's. Dus daarmee zorg je ook al dat er minder auto's op zitten. Nou, en ja, als fietser voel je daar gewoon fijn. Misschien zou je daar het liefst een vrijdicht fietspad willen hebben. Maar in de binnenstad heb je vaak ruimtegebrek. En dan is een fietsstraat dus echt wel een uitkomst waarmee je toch comfort en veiligheid voor de fietser kan bieden. En ja, je merkt ook gewoon aan het gedrag. Die fietser, dat is misschien voor en een nadeel. Die fietser die ontleent inderdaad bepaalde rechten aan die fietsstraat. Die gaat zich meer vrij voelen op die straat. Die voelt zich ook meer, meer de baas, als het ware, zou je kunnen zeggen. En die gaat zich daardoor ook meer ruimte claimen, waardoor de auto ook weer meer rekening moet houden met de fietser. Ik denk als je daar gewoon een brede asfaltlaag had aangelegd, dan had die fietser zich anders gedragen. Dan was hij meer aan de zijkant van de straat gaan fietsen dan wat ik nu zie gebeuren. Dat de fietsers eigenlijk de straat claimen als het ware. En dat de auto echt veel rekening moet houden met de fietsers daar. Ja. Dus zeker in Zwolle zie ik wel goede voorbeelden. En dus met name in een binnenstad waar je veel hoger intensiteit heb qua fietsers en waar auto's meer rekening mee moeten houden met de fietsen.
Mooi.
Vaak ook op routes voor scholieren, ook, dat zie je dat ook heel vaak. En op zo'n fietsstraat zijn die net wat meer geneigd om lekker naast elkaar te gaan fietsen. Ja. Waardoor je eigenlijk die auto al redelijk erachter houdt. En als je dan ook de breedte beperkt en hem eigenlijk ook geen ruimte geeft om in te kunnen halen, blijft hij er netjes achter zitten totdat hij een zijstraat heeft, tot hij er wel veilig voorbij kan. En dan kom je bij die ontwerpeisen aan. Maak ze niet te breed. En dat kun je dus ook weer doen door die rabatstroken daarmee. Die fietser die gaat niet op die rabatstrook zitten. Dus die ook aan de zijkant. Dus die gaat wat meer naar het midden rijden. Daarmee hou je weer wat meer die auto tegen.
Ja, inderdaad. Ja, die auto die kan er
dus dat is een beetje het doel van die rabatstrook ook.
Ja. En ik heb je al een paar keer horen zeggen, Bjorn, over de fietsstraten hebben geen juridische status in Nederland.
Nee.
Hoe zit dat?
Ja, je hebt verschillende verkeersborden. Per definitie heb je verschillende verkeersborden. Je hebt adviesborden en je hebt borden waar echt regels en wetgeving aan vasthangt. En een fietsstraatbord, dat is eigenlijk een adviesbord wat aangeeft hoe mensen zich moeten gedragen. Maar in principe is het niet zo dat als de auto wel gaat inhalen, wat je liever niet wil op een fietsstraat, dat de politie daarop kan bekeuren. Dus er zijn voor de automobilist gelden er geen andere regels op een fietsstraat dan op een reguliere 30 km per uur weg. De politie kan ook niks anders doen in de handhaving dan ze op een reguliere 30 km per uur weg kunnen doen. Op een fietsstraat of op geen fietsstraat. Dus
ja, je moet het een beetje zien, denk ik, als een weg waar je 100 mag, waar ze 80 adviseren. Als jij er toch 100 rijdt, dan moet je dat zelf weten. Dus dat is denk ik ook een beetje wat jij wat je aangeeft.
Ja, met name dus, het is met name de vormgeving die het wenselijke gedrag moet afdwingen. En niet zozeer de regels die daar dan aan vast zouden moeten hangen. Want die regels zijn ook, dat is ook niet handig. Het is niet met regels ook niet af te dwingen dat auto's zich anders gedragen op een fietsstraat dan op een reguliere weg.
En is een fietsstraat ook altijd een aanpassing op iets wat er al is? Of worden ze ook nieuw aangelegd?
Voor zover ik ze ken, zijn het alleen maar bestaande wegen die worden omgetoverd tot fietsstraat.
Ja, dat voorbeeld heb ik dan wel bijvoorbeeld in mijn gemeente. Daar is wel zeg maar, een nieuwe, woonwijk is misschien een groot woord, maar een strook met woningen langs een bepaald kanaal wat opnieuw is aangelegd. En daar is bij de inrichting wel gelijk gekozen voor een fietsstraat. Die dus ook, dat is dan wel in de toekomst, maar of in de nabije toekomst, onderdeel gaat uitmaken van een hoofdfietsroute. Dus die wordt aangesloten aan de andere kant op een belangrijke route richting Den Haag. Maar dat is dus wel vanaf het begin zo bedoeld ook, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, die routes ken ik ook wel. Ja, waarbij inderdaad, waar twee fietspaden liggen, maar waar echt die schakel ontbreekt. En waarvan ze zeggen, maar nou, dit is wel een mooie plek om dat in te richten. En dan komt, ja, is het natuurlijk slimmer om daar dan meteen het juiste neer te leggen. Hè, als die fietsstraat de oplossing is om dat neer te leggen. Dan om daar eerst weer een tijdelijke inrichting.
Ja, maar goed, ik denk dat het merendeel van de fietsstraat in Nederland wel ontstaan zal zijn op plekken waar al een weg aanwezig was. Hè, en waarvan ze gezegd hebben van nou, dit moet dan een fietsstraat worden.
Ja. Ja. Ja, want een van de argumenten ook vaak om voor een fietsstraatvormgeving te kiezen is omdat je geen ruimte hebt voor een vrijliggend fietspad. Nou, en bij een nieuwe situatie dan heb je eerder wel ruimte voor om echt de meest comfortabele fietsvoorziening aan te leggen, wat een fietspad is. En ruimtegebrek is vaak ook een aanleiding om, nou, hoe noem je dat? Compromis, als het ware een compromis. Van, je kan geen ideale fietsvoorziening aanleggen, maar om het wel zo veilig mogelijk te maken, kan je dan kiezen voor een fietsstraatinrichting.
Ja.
Dat is wel goed dat je dat zegt, hè? Want dat is natuurlijk de meest veilige oplossing. Om gewoon een vrijliggend fietspad, om die modaliteiten te scheiden. Maar wat je zegt, ja, bij gebrek aan ruimte.
Ja, dat kan niet overal natuurlijk, dat je het echt gaat scheiden van elkaar.
Het kan op heel veel plekken niet. Want als je kijkt wat een fietspad in twee richtingen inneemt aan ruimte. Als je kijkt wat een weg inneemt in twee richtingen aan ruimte. Wat de ruimte die je nog tussen dat fietspad en die rijbaan moet hebben.
Want vertel eens, want ik ben wel benieuwd hoe dat...
Nou ja, fietspad in twee richtingen, 3,5 tot 4,5 meter. Rijbaan in twee richtingen, minimaal 5. Dan zit ik al op 9,5 meter. Ik moet nog afstand tussen die rijbaan en dat vrijliggende fietspad hebben. Dan kom ik zo op een profiel van 10, 11 meter uit. Terwijl die fietsstraat, kom ik met 5, 6 meter, ben ik er.
Ja.
Nou ja, die 11 meter heb je niet overal. En dan heb ik het nog niet over mijn trottoirs die er moeten liggen, et cetera.
Nee. En dat is met name, ja, bij nieuwbouwwijken natuurlijk wel, maar met name in binnenstedelijke gebieden, waar je dus juist met hoge fietsstromen te maken hebt, die je veiligheid wil bieden. Daar is het met name een uitkomst, omdat je daar gewoon vaak geen ruimte hebt voor aparte fietsvoorzieningen.
Maar het is wel zo dat aparte fietsvoorzieningen in principe niet passen bij een 30 kilometer weg. Hè? Dus,
ook dat.
In principe op een 30 kilometer weg wordt verkeer al gemengd. Ja, dus daar rijden auto's en fietsers al op dezelfde rijbaan. Alleen op een fietsstraat wordt dan inderdaad de positie van de fiets nog extra benadrukt. Maar het is niet per definitie zo dat je... we kunnen geen vrijliggend fietspad aanleggen, dus moet het een fietsstraat worden. Dat past niet bij een 30 kilometer.
Nee, het kan een afweging zijn. Natuurlijk in een hoofd fietsroute kan natuurlijk wel de afweging weer gemaakt worden om wel te kiezen voor een vrijliggend fietspad. En je hebt ook nog fietsstraten buiten de bouwde kom. Ja. Dat is weer een ander onderwerp. Dan is het geen 30 kilometer in principe. Al is daar ook nog weer de discussie van... moet dat 60 zijn wat normaal is op een erftoegangsweg buiten de bouwde kom? Of zou je dat ook 30 moeten maken? Maar in principe zou je daar zeggen buiten de bouwde kom. Zeker van als je te maken hebt met een hoofdfietsroute. Nou, leg hem vrijliggend aan. Maar zelfs daar heb je soms ruimtegebrek waardoor dat niet haalbaar is.
Binnen de categorie fietsers heb je ook nogal wat gradaties. Ja? Want... ik word regelmatig ingehaald met 30, misschien net iets meer kilometer per uur.
Nou, 30 mag nog, hè, op een fietsstraat dus.
Ja, maar de speed pedelec, die komen met 40, 45 voorbij. En dat is ook wel een lastige. Dat verschilt per gemeente. Of een speed pedelec op een bijvoorbeeld op een fietspad mag. In je fietsstraat zul je daar ook rekening mee moeten houden. Ook die moet niet harder dan die 30 gaan rijden.
Ja.
Maar ik ken nog geen handhavingsorganisatie die handhaaft op speed pedelecs die harder dan 30 rijden in een 30 kilometer gebied.
Nou, ik vind een elektrische fiets die met 25 aan komt rijden, belt. En dan is hij er eigenlijk al. Op het moment dat hij belt, dan gaat hij al inhalen. Dus dat vind ik eigenlijk al een gevaar op de weg soms. Ik kan me voorstellen dat voor zo'n fietsstraat, dan is het niet alleen de combinatie fietsers en auto's waar je rekening mee moet houden, maar ook die andere categorie fietsers.
Ja, je ziet natuurlijk een hoop verschijning voor me, hè? Ook in de breedte. Hè? Veel meer bakfietsen de laatste 10 jaar, mag iets te noemen. Ja, dat is überhaupt wel een uitdaging voor fietsinfra. Hoe ga je die allemaal goed faciliteren? Hè? Dus, en dan weet ik niet of fietsstraten per definitie daarin het grootste probleem is. Omdat je wel redelijk wat rijbaanbreedte hebt over het algemeen. Maar het is met name op de vrijliggende fietspaden, waar al die soorten elkaar ook ontmoeten. Dat je wel met ruimtegebrek zit, ja.
Nou, het is denk ik heel belangrijk om te weten als je een fietsstraat aanlegt van wat verwacht ik hier aan intensiteiten inderdaad, maar ook wat voor type voertuigen verwacht ik. Bijvoorbeeld ook of je op je route zit waar wel eens een vrachtwagen op zit. Dan moet je met je breedte, moet je daar heel veel rekening mee houden. Je moet ook bedenken, wil ik inhalen bijvoorbeeld van fietsers onderling faciliteren? Als ik in twee richtingen fietsers heb, moet daar ook nog een fietser tussendoor kunnen. Dus ook weer die rabatstrook. Natuurlijk ook weer belangrijk, ga ik die dan wel of niet toepassen. Dus ik denk heel erg belangrijk om te weten, wat zit er op mijn route? Wat is echt maatgevend? En op basis daarvan ga je kijken naar wat is de breedte en hoe pas ik het toe? Dus dat is denk ik wel een belangrijke vraag die je jezelf altijd moet stellen. Geeft CRW ook aan, hè? Kijk eerst van wat is... Welke voertuigcombinatie verwacht ik hier, noemen we dat dan? Ja. Als je met name fietsers verwacht, ga je misschien aan een andere breedte als je in één richting gewoon een auto verwacht. Een fietser-automobilist. Fietser houdt meer afstand tot een automobilist dan twee auto's die elkaar in tegengestelde richting passeren. Klinkt heel logisch, maar dat scheelt echt heel veel in je ontwerp. Dat kom ik in mijn dagelijkse werk wel heel veel tegen.
Want hoe ziet zo'n proces eruit? Want iemand die initieert van dit zou volgens mij wel eens een fietsstraat moeten gaan worden. Dan gaat er iemand, ik ga het heel eventjes zoals ik het dan voor me zie. Hè? Dan gaat er iemand langs de kant van de weg zitten en die gaat dan bijhouden. Dit is wat er allemaal voorbij komt. Op basis daarvan wordt er een ontwerp gemaakt. Hoe gaat zo'n proces? En over wat voor tijd hebben we het dan? Ligt dat binnen een paar maanden, binnen een paar jaar dat het aangepast is?
Dat verschilt heel erg van je grootte van je gemeente, denk ik. En de lagen die je er allemaal in hebt zitten. Vooral hoe lang zoiets duurt. Wat ik vanuit ontwerp merk is dat wij dan vaak een opdracht krijgen van... ga eens kijken wat is daar... de beste oplossing voor die fiets. Of er soms ook de opdracht, leg een fietsstraat aan. Ja, telgegevens is een hele belangrijke. Want wat Bjorn in het begin zei, intensiteiten. Hoe is die verhouding tussen die fietser en die automobilist überhaupt? Hoe zit die verhouding? Wat rijdt er veel? En dan ga je inderdaad... als je geen telgegevens hebt, is het misschien een goede om eerst eens even te gaan tellen... om te kijken wat er nou daadwerkelijk zit. En dan ga je kijken, hoeveel zit erop? Welke breedte hoort daarbij? Welke inrichting hoort daarbij? Voor zoiets dan ligt, ja, dat verschilt. Dat kan inderdaad in een paar maanden. En als het een heel groot traject is met verschillende lagen in een gemeente... kan het ook zo een jaar of twee duren voordat er iets ligt. Ook weer die politieke druk. Is er onlangs misschien wel eens een ongeval gebeurd? Dat is ook vaak een aanleiding om dan maar de oplossing fietsstraat...
Iets te doen.
Nou ja, vaak is dat dan wel een fietsstraat als dat... omdat je als gemeente natuurlijk wel echt iets wil doen om dat te verbeteren. Dus dat verschilt heel erg. Dat kun je zo niet zeggen, denk ik.
Per definitie is het wel zo dat echt maatregelen aan infrastructuur... per definitie niet op korte termijn gerealiseerd worden. Dat is vaak jaren. Eerder een proces van jaren dan van maanden. Of het nou een fietsstraat is, of het aanleggen van een fietspad... of het aanpassen van de weginrichting, dat duurt altijd... Ja. Eerder enkele jaren dan dat het binnen een jaartje gereden.
Ja, het is maar net of het zit het in een programma bijvoorbeeld. Heb je er al budget voor? Ja. En zo niet, nou, dan is het vaak al lastiger om dat op korte termijn geregeld te krijgen. Of er moet inderdaad ontzettend politiek druk zijn om het...
een ongeval is echt wel een reden waardoor het in één keer op een heel stuk... stuk hoger tempo kan en er wat lager overgeslagen worden, zeg maar. Dat gebeurt wel.
Ja, en participatie is ook een proces dat je vaak door moet. Met de buurt moet je het over hebben van, wat vinden jullie van de situatie? Nou, dat is ook geen snel proces, laten we maar zo benoemen.
Je moet het zorgvuldig doen, hè? Dus.
Ja, en het is belangrijk om ook de omgeving daarbij te betrekken. Want die mensen hebben uiteindelijk wel de methodie dat ze dan een andere weginrichting krijgen. Dus die hebben er ook, die zijn ook ervaringsdeskundigen van de situatie. Dus die moeten er ook wat van kunnen vinden. En dat helpt ook bij het ontwerpproces.
En wat kunnen ze ervan vinden? Kunnen ze zoiets ook tegenhouden? Kunnen ze meedenken over de inrichting?
Het mooiste is als ze natuurlijk gewoon... productief meedenken over de inrichting. Het gebeurt ook wel eens dat bewoners heel anders tegen een situatie aankijken dan vanuit de gemeente of vanuit verkeersveiligheid tegen een situatie aankijken. Dus het kan tegenwerken en het kan meewerken. Het kan echt een voordeel zijn dat bewoners hun input leveren, omdat ze er gewoon dagelijks met de situatie van doen hebben. Maar het kan het proces ook wel eens vertragen en ook wel tegenhouden.
Ja. Ik denk dat ze participeren heel belangrijk is om aan te geven wat de span of control van die bewoner is. Hè? Wat is mijn invloed op hetgene? Wat wordt er van mij verwacht? Mag ik zelf een leuk ontwerp gaan tekenen? Informeren jullie me vooral? Ik denk dat dat heel belangrijk is op het moment dat je participatietraject start. Maar daar kun je een hele podcast over houden, denk ik, over participeren. Dat is wel heel belangrijk.
En ben vooral ook heel duidelijk in wat de fietsraad nou precies is, hè? Want wat ik in het begin al zei, dat is toch vaak wel een beetje... De verwachting bij bewoners bijvoorbeeld is wel anders dan wat wij als verkeerskundigen misschien van zo'n weg vinden. Dus daar moet je wel heel duidelijk over zijn wat ze daar kunnen verwachten dat er gaat gebeuren. En het is niet per definitie zo dat er dus ineens veel minder autoverkeer overheen gaat rijden.
Nee, inderdaad. En dan hebben we het over omwoners. Maar als we het over een binnenstad hebben, dan heb je ook met ondernemers te maken die bij wijze van spreken minder klanten voorbij zien komen.
Ja, heb ik in Hardenberg met het project meegemaakt toen we... ook een hoofdfietsroute aanleggen. En er zat ook een straat bij waar echt veel ondernemers waren. Nou, en die bij het woordje fietsstraat, dan waren een paar ondernemers die denken dan van... dan word ik minder bereikbaar met de auto. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je wordt ook meer bereikbaar voor de fiets, want de fietser heeft een comfortabele route. Nou, misschien levert dat wel meer fietsers op. En de auto's kunnen nog altijd wel komen. Dus je moet ook proberen in die participatie juist ook de positieve kanten wel te belichten. En ook aan te geven van wat houdt nou de fietsstraat in. Want
nee, zeker als je kijkt in zo'n winkelstraat, in zo'n historische binnenstad of zo. Ja, die parkeervakken liggen er al en die blijven vaak ook gewoon. Het is niet zo dat als je een fietsstraat aanlegt dat je niet meer kan parkeren inderdaad bijvoorbeeld. Waar je wel rekening mee moet houden is als op bijvoorbeeld op dat moment daarvoor altijd laden en lossen op de rijbaan gebeurde. De vraag is of je dat moet willen op een fietsstraat.
Ja.
Dus het is wat je zegt, je moet ze wel goed meenemen in je proces. Dat voorkomt ook dat je een hele hoop ellende aan de achterkant krijgt.
Ja, dat zijn er net die nuances inderdaad, hè, die het per gemeente of per stad verschillend maken. Kan ook niet anders, want het is maar de blauwdruk die het COW formuleert, ja, die kun je gewoon niet overal toepassen. Dus je moet toch keuzes maken.
En die blauwdruk waar je het over hebt, dat zijn eigenlijk die criteria waar een fietsraad altijd aan zou moeten voldoen.
Ja.
Maar in een historische binnenstad mag geen rood asfalt komen te liggen.
Ja, bijvoorbeeld. Wat Mark zegt, dat is natuurlijk echt weer afhankelijk van de stad en zelfs nog van stadsdelen.
Ja.
Wat je zegt inderdaad, historische binnenstad, ja, ga daar maar eens rood asfalt neerleggen. Je hebt wel een welstandscommissie die daar iets van vindt, merk ik vanuit mijn opdracht. Omdat er ook niet, we hebben dan een VOV, hè, voor overleg over verkeerszaken. En dat toetst echt op verkeersveiligheid, doorstroming, inrichting, et cetera. Maar je hebt ook een andere partij en die kijkt inderdaad naar welstand. Dat moet je daar ook in meenemen.
Nou, en dat snap ik, hè, maar ik denk dat het wel goed is. Dat zou zeker voor de herkenbaarheid in heel Nederland goed zijn. Dat je zeker die drie basiseisen... Ja, dus het is een hoofdfietsroute, er ligt rood asfalt en er staat die bepaalde bewoording dan voor de fietsstraat. Dat je die wel echt consequent toepast. En ja, goed, soms inderdaad moet je daar dus wel van afwijken. Als je bijvoorbeeld klinkerverharding gaat toepassen in plaats van asfalt. Al heb je ook hele mooie streetprint gedaan om dat op te lossen. Maar ja, goed, er zijn nuances te maken. Dat blijft zo. Ja, uiteindelijk zijn het ook richtlijnen, hè. Het is geen harde eis, het zijn richtlijnen. Maar voor de herkenbaarheid is het wel goed als je die toch zoveel mogelijk probeert
zeker
toe te passen.
Waar het kan, moet je dat zeker doen.
Ja.
Ik ben een stuk wijzer geworden. Dank jullie wel. Toch nog een aantal nieuwe vragen en onduidelijkheden erbij gekregen. Maar ik ben blij dat jullie daar zelf ook dagelijks mee te maken hebben.
Dat is voor de volgende podcast.
Dat is voor de volgende podcast. Ja, we kunnen het nog wel een keer over hebben.
Ja. Zeker. Leuk. Dank jullie wel.
Bedankt.
Graag gedaan. Bedankt.